Zorgportret. Radio Maria bezoekt de woonzorgcentra. U gebracht door Joris.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, voor deze uitzending van het Zorgportret. Bij elk nieuw bezoek aan een zorginstelling ontmoet je andere mensen. Elke zorginstelling heeft ook zijn eigen ontstaansgeschiedenis. Het zijn deze mensen met hun geschiedenis die kleur geven aan het leven dat zich afspeelt binnen de muren van het woonzorgcentrum. Vandaag laten de zorgverleners en bewoners van woonzorgcentrum Bethlehem in Herend ons een stukje binnenkijken. Niet alleen om ons te vertellen over dat leven dat zich binnen deze muren afspeelt. Ze laten ons ook binnenkijken in hun hart, wat hen ten diepste raakt. Daarom is deze uitzending ook weer een uniek verhaal. Het verhaal van bewoners Yvonne, Angèle en Ludwin. Het verhaal ook van stafmedewerker Frank, van pastoraal verantwoordelijke Hannelore, van kinesist Jeroen en verpleegster Annemie. Met de portretten van deze mensen die we doorheen dit programma aan u voorstellen, willen we onze aandacht richten op alle mensen die zich bevinden in een zorgsituatie en onze dankbaarheid uitdrukken voor het zorgend nabijzijn van zoveel zorgverleners. In dit programma willen we deze dankbaarheid vooral uitdrukken door deze personen zelf aan het woord te laten. Stafmedewerker bewonerszorg Frank Goditz-Jabois stelt ons het woonzorgcentrum voor.
Dus woonzorgcentrum Bethlehem, gelegen in de gemeente Herend. Ik laat mij altijd vertellen een zeer bruisende gemeente, maar ik woon zelf niet in Herend, dus kan daar weinig over zeggen, maar ik neem dat zeker aan van mensen die hier werken en die daarover vertellen. Bewoners ook, familieleden, dat de gemeente Herend leeft. En als woonzorgcentrum bevinden we ons daar middenin. En ja, goed, van waar komen wij als woonzorgcentrum? Zoals vele zorginstellingen zijn we gegroeid uit een geestelijke orde, die hier begonnen is in 1960 met ziekenhuisactiviteit. Oorspronkelijk ziekenhuis van de Franstalige Universiteit van Leuven, daarna van de Katholieke Universiteit Leuven, van de Vlaamse tak, tot in 1984, dan is de ziekenhuisactiviteit hier afgebouwd, onder andere door de uitbouw van activiteiten in UZ Leuven en de Campus Gasthuisberg. En dan heeft men zich hier de vraag gesteld, wat gaan we verder doen binnen de brede sector van de zorg? En dan heeft men beslist om te starten met een rusthuis, wat we vandaag gewoon zorgcentrum noemen. In 1984 zijn start genomen, in 2014 30-jarig bestaan als woonzorgcentrum gevierd en ondertussen zijn we 2021 en kijken we naar vandaag en natuurlijk ook naar de toekomst. We hebben begin van dit jaar ook een nieuwbouw in gebruik genomen en met het oudere gebouw, wat nu nog recht staat, zijn de plannen dat er een verbouwing zal gebeuren, zodanig dat we onze assistentiewoningen, die we nu al hebben, in aantal zullen kunnen uitbreiden, ook in infrastructuur zullen kunnen vergroten. En wat ook op de planning staat, binnen het bestaande masterplan, is dat er een centrum voor dagverblijf zal komen waar een ja, toch wel grote maatschappelijke nood is en waar wij als zorginstelling ook willen aan tegemoetkomen aan die maatschappelijke nood.
Stafmedewerker Frank wijst op de evenwichtsoefening bij de organisatie van het woonzorgcentrum. Kwalitatieve zorg is belangrijk voor elke zorginstelling, maar een woonzorgcentrum is meer dan een zorginstelling. Het is ook een woonomgeving, waar het leven van elke bewoner de aandacht vraagt. En niet alleen het leven van de bewoner, maar ook van de familie van de bewoner en dat van de zorgverlener.
Als we spreken over kwaliteit in zorg, moet het sowieso in de eerste plaats vaststaan dat wie de kwaliteit ervaart, dat dat natuurlijk de zorgvrager is, in ons geval onze bewoners. Dus dat is een heel sterke focus die we moeten hebben. Wat niet altijd betekent natuurlijk dat de zorgvrager, de bewoner, de enige persoon is die de kwaliteit kan evalueren. Een bewoner kan bijvoorbeeld zeer goed zelf evalueren of de infrastructuur van zijn verblijf, van de kamer, voor hem oké is. Of voor hem of haar de kwaliteit van de maaltijden naar tevredenheid zijn. Maar daarnaast zijn er natuurlijk een aantal technische aspecten ook van zorg, waar een bewoner niet altijd veel over weet en dus wat moeilijker heeft om te evalueren. Bijvoorbeeld iemand die een groter risico zou hebben op doorlichtwonden, om welke reden ook. Wordt daar wel het geschikte materiaal voor gebruikt? Wordt dat tijdig ingezet? Of bijvoorbeeld mensen die, zoals onze bewoners, een dagje ouder zijn en waarvan we weten dat ze een sterk verhoogd risico hebben op valpartijen. Wat is er nodig dat er gedaan wordt om die valpartijen zoveel mogelijk te vermijden en liefst natuurlijk helemaal te vermijden? Zorgen dat we heel goed weten wat voor onze bewoners belangrijk is. En ja, eigenlijk op individueel niveau, want wat voor de ene persoon belangrijk is het misschien voor de andere helemaal niet tijdens zijn of haar verblijf hier. Dus dat is een grote uitdaging, want ja, we hebben boven de 300 mensen die hier verblijven. Dus als we dat willen individualiseren, dan, en we willen dat ook waarmaken, dan moeten we veel met onze bewoners praten. En dat is een heel grote uitdaging in de tijd waarin we leven, waarin ja, mensen in de maatschappij wel sterk individualiseren, maar op zichzelf en niet zozeer naar anderen toe. En dat is nu net wat wij wel moeten doen. Onze aandacht moet uitgaan naar elk individu van bewoner. En als ik zeg bewoner, dan hoort daar automatisch ook de familie bij. Die mensen hebben ook hun wensen en verlangens en zorgen rond hun familielid. Vandaag weten we hoe we de behoeften, de verlangens van onze bewoner op individueel vlak tegemoet kunnen komen op een zo goed mogelijke manier. En hebben we daar ook, en dat is een tweede uitdaging, hebben we daar voldoende hoofden en handen voor. Dat is de dag van vandaag, of we moeten dan niet onder stoelen of banken steken, ook een grote uitdaging waar de middelen en ook de personele middelen in de zorgsector natuurlijk niet van die grootte zijn dat we ze langs ramen en deuren kunnen buitengooien, om het zo te zeggen.
Ook al zijn er bij de bewoners een aantal gemeenschappelijke aspecten te onderscheiden die regelmatig terugkeren bij de zorgverlening. Kwaliteit in de zorg aanbieden betekent voor stafmedewerker Frank van Woonzorgcentrum Bethlehem aandacht hebben voor de specifieke zorgvraag van elke bewoner. Maar ook ruimte geven aan het leven van de bewoner, los van de zorgvraag.
Er zijn een aantal kenmerken van de levensfase van onze bewoners die misschien wel vrij regelmatig opduiken En waardoor dat je zou kunnen denken van ja, dit is iets waar iedereen mee geconfronteerd wordt. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die zich toch wel wat eenzamer voelen, die niet meer in hun vertrouwde omgeving leven, waar ze jaren in gewoond hebben. Dus die toch wel ook met wat vervreemding te maken krijgen. Een aantal andere bewoners zullen vroeg of laat misschien wat geconfronteerd worden met toch een zekere levensmoeheid. Hè. Men is niet meer de persoon die men zou willen zijn. Men krijgt wat kwaaltjes erbij, fysieke ongemakken, soms grotere, soms kleinere. Waardoor mensen ja, de zin in het alledaagse leven wat dreigen te verliezen. Het blijft belangrijk om naar het individu te kijken, want er zijn ook ja, zeker zeer veel bewoners die kenmerken niet hebben. Ja. En die vooruit willen. Ja. Die toch nog op een andere manier naar de toekomst kijken. Of die vanuit een zeer dankbaar gevoel naar het verleden kijken en naar hun familie, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en daar nog veel contact mee wensen en iets voor willen betekenen. De neiging bestaat om bij de eerder negatieve eigenschappen te blijven stilstaan, wat natuurlijk ook belangrijk is voor ons als we die zien, dat we er blijven bij stilstaan en dat we een helpende hand uitsteken, zorg proberen bieden. Maar we moeten ook aandacht hebben natuurlijk voor de positieve aspecten en die zijn er ook en die proberen we ook in de verf te zetten. Door ja, de samenhorigheid bij bewoners en tussen bewoners en familie ook aan te sterken door, ja, door allerlei activiteiten die we organiseren waar mensen kunnen aan deelnemen. Maar ook door kansen te bieden op contacten. Wat in de voorbije coronaperiode ook een hele uitdaging is geweest, natuurlijk.
Gisteren is een afdruk van je voeten in het zand. Morgen is de aanblik van een eindeloos groot strand. De zee komt op wanneer ze wil, ze wist je passen uit. En als de wind het zand bespeelt, zie je nauwelijks meer vooruit. Dit is vandaag, het is alles wat je. Morgen komt later en gisteren is alweer weg. Dit is vandaag met zijn vreugde en zijn pijn. En je hoeft maar één ding te doen. Dat is er zijn. Wat je hoopt. En als het lijkt of je al tijden zonder toekomst verder loopt, bedenk dan als je zicht verliest, je loopt in iemands zicht. De aanwezige verlaat je niet, want de hemel gaat nooit dicht. Dit is vandaag. Is alles wat je hebt, morgen komt later. En gisteren is alweer weg, dit is vandaag. Met zijn vreugde en zijn pijn, en je hoeft maar één ding te doen. En niets is moeilijk. De toekomst, het verleden.
Tijdens ons bezoek hadden we ook een gesprek met pastoraal werkster Hannelore. We vroegen haar waarom pastorale zorg belangrijk is voor de bewoners van het woonzorgcentrum.
Ja, het cliché-antwoord is omdat mensen meer zijn dan de zorg, dan de technische zorg die ze krijgen. Hè, zoals ook mens zijn en dat proberen naar boven te brengen. En wie dat ze effectief zijn en welk werk dat ze gedaan hebben en hun ervaringen. En ja, het is niet omdat ze hier wonen dat ze afgeschreven zijn. Hè. Ook al voelen sommige mensen dat, of voelen mensen zich soms tot een last van hun familie, omdat ze dan hier zijn en willen dan ook niet, soms er niet meer zijn, omdat dan de last zo zeg dan zou gedaan zijn voor de familie. Ja, sommige mensen hebben toch wel... Het is niet altijd evident, hè, en ook wel wat uitdagingen om zo daarmee om te gaan, omdat oudere mensen hebben heel wat problemen, ook familieproblemen soms, en hun eigen verdriet, en zeker omdat ze dan hier zijn, dat is sowieso een aanpassing. We kunnen het niet vervangen, hè, thuis. Wij komen hier als dagtaak, maar de mensen, als wij naar huis gaan, de mensen zijn hier nog, dan probeer je in die uren dat je er bent om er iets van te maken, en op dat moment toch kunt iets van te betekenen, dus dat vind ik wel... belangrijk, altijd mijn streefdoel van elke dag, hè, om toch zoveel mogelijk bij de mensen te zijn. En dus ik ben zelf ook in mijn vrije tijd ambulancier. Dus ik kom soms in andere rusthuizen ook, of in ziekenhuizen. Ja, dat is misschien een beroepsmisvorming, maar dan kijk ik altijd zo als ze binnenkomt in een ander woonzorgcentrum, van hoe komt het binnen en hoe ziet het eruit? En welke indruk geeft dat, welke sfeer hangt er dan hier? Dan proberen we dat dan ook hier wat te doen, dat je als je binnenkomt, dat je het gevoel hebt van, ja, hier wonen mensen en hier zijn geen mensen met een nummer die verzorgd worden, omdat ze nu eenmaal niet meer thuis kunnen wonen.
Wat zijn volgens u aandachtspunten en uitdagingen in de pastorale zorg?
Ja, ik vind vooral bij bewoners met dementie, die weten niet wat ze vorige week gezegd hebben, en dat is soms moeilijker dan om daar zo'n traject mee te gaan, omdat je dan precies altijd van opnieuw moet beginnen. We hebben zo bewoners die regelmatig het verdriet hebben omdat hun ouders gestorven zijn, maar dat is telkens op dat moment voor hun reëel, dat is juist gebeurd dan. Dat is niet altijd evident om daar zo mee om te gaan, omdat voor ons is dat herhaling, maar voor hun is dat... altijd reëel en die zijn dan zo op dat moment verdrietig. Dus dat is altijd wel een uitdaging voor bewoners met dementie. Maar toch vind ik wel belangrijk om hun te laten zien dat zij ook mensen zijn. En er is misschien veel verscholen omdat ze dementie hebben. Maar toch proberen we het toch een beetje naar boven te brengen van wie dat ze geweest zijn en wie dat ze eigenlijk nog zijn. Dat zijn mensen met een hele... bagage en ook veel ervaringen en ook veel wijsheid soms, die we proberen toch een beetje naar boven te brengen door herinneringen op te halen of te laten vertellen wie dat ze eigenlijk... En dan fleuren ze ook wel op. En soms als ze dingen herkennen, dan blinken die ogen, en dat is echt waar, die ogen die beginnen precies echt wel te blinken als ze zoiets herkennen wat vroeger dat hun deugd doet, of dat ze soms muziek horen of... bij deze mensen zie je de ontroering soms... Ja, dat is zo directer soms dan bij de anderen die wat gereserveerder zijn of dat proberen te verstoppen voor andere bewoners. Omdat bewoners ook wel hard kunnen zijn naar elkaar toe. En zo, zeker als wat bewoners dan beginnen wat achteruit te gaan en uiteindelijk naar een andere afdeling moeten. Ja, soms de verdraagzaamheid is toch... Niet zo vanzelfsprekend. Ja. Uiteraard, ja, als er iemand bent te morsen met eten of zo, dat is niet altijd smakelijk om daar dan bij te moeten zitten om te eten. Ja, maar toch. Of roddelen, hè. Maar ja, mensen zijn nu... Ah, dat zien we hier ook. Hè. Dat is een kleine maatschappij dat we hier zitten. Hè. En buiten en binnen is een beetje hetzelfde. Hè.
Ja.
Wat er ook wel belangrijk is, en van het pastoraal probeer dat te stimuleren, dat ook mensen... Zeker nu, de tijd doen, van vandaag doen ze al wat meer van zichzelf zo nadenken over hun toekomst, wat ze nog willen en zo. Dat wordt dan vroegtijdige zorgplanning genoemd. Dat proberen we vanuit pastoraal dienst wel te ondersteunen. Dat we mensen ja, zoveel mogelijk nog zelf aan het woord kunnen laten wat ze willen. Zeker ook bij wonen met dementie moeten we daar ons bewust van zijn, dat die mensen ook wel nog... Ja, sommigen kunnen inderdaad niet meer zeggen als ze te verzonken zijn en nog weinig tot gesprek kunnen komen, is dat wat moeilijker. Het is niet omdat ze hier zijn, dat ze geen mening meer hebben of dat ze...
Dus je werkt op een pastorale dienst en hoe wordt dat hier georganiseerd?
Ja, de pastorale dienst, we zijn er voor ja, alle afdelingen uiteraard. We werken niet op oproep, zoals in het ziekenhuis. Of weliswaar kan er een vraag komen, dat uiteraard gaan we dan. Maar we zeggen gewoon, ook tegen iedereen die aankomt bij nieuwe bewoners, ook gewoon goeiedag en ons een beetje voorstellen wie dat we zijn. En dan zien we wel hoe dat de mensen reageren. Het is ook niet dat we van de eerste keer zeggen, we zijn van de pastoraal dienst en dat en dat, maar we luisteren gewoon en... En dat doet al veel deugd, dat ze zo bij het begin van de opname, dat ze zo iemand horen en zien die gewoon ook wat tijd geeft om hen te luisteren naar hun ervaringen en zo. Dus vooral gesprekken met de mensen, daar bestaat vooral ons werk uit. Of het over het verleden, of dat ze kunnen plaatsen, of naar de toekomst toe, wat voor hen natuurlijk ook een vraagteken is. Wat niet altijd evident is, maar toch proberen we met hen dat toch... te luisteren en naar hun ervaringen en zien hoe dat ze daarmee omgaan. Dus het hoofddeel is vooral de gesprekken met de mensen. En dan hebben we uiteraard ook nog de liturgie. Maar sinds de coronacrisis is dat heel wat minder geworden. Want vroeger hadden we elke zondag in de kapel die hier is aan het gebouw een viering. Waar de mensen naartoe werden gebracht door vrijwilligers ook. Die speciaal voor het vervoer van die mensen op zondag kwamen. Maar dat is nog altijd, dat is stopgezet en dat is nog altijd zo. Omdat we momenteel nog altijd werken per afdeling. Afdeling gebonden. Waardoor, ja, een viering in de kapel is natuurlijk moeilijk omdat er verschillende afdelingen zijn. Maar daarnaast hebben we wel kerstvieringen op elke afdeling. Dus dat is wel intensief. Zoals we met Pasen ook hadden. Dat zijn twee periodes in een jaar, Pasen en Kerstmis, doen we vieringen op de afdelingen. Per afdeling. En vroeger kwam de familie erbij, maar nu is het nog altijd wat moeilijk om de familie erbij. Maar dat is wel echt wel een fijne ervaring. Dat is een viering en nadien ja, ook echt wel feest. En dat zijn wel leuke ontmoetingen. Maar de liturgie bestaat nu vooral uit het ronddragen van de communie. En dan af en toe ook wel proberen we een bezinning te maken. Dat we per afdeling hebben getoond, bijvoorbeeld met lichtmis was dat... Ja, Pasen hadden we dat de viering. Ook rond in augustus hadden we rond Maria iets gedaan. Dus dat proberen we wel te doen. Maar echt vieringen momenteel zijn naar de achtergrond wat geschoven. Hopelijk komt dat terug. Hè. Maar we hebben wel gemerkt, omdat we voor de corona deden we vooral individuele gesprekken zo. Maar toen kwam de vraag om daar in groep over te praten. Ook vanuit verpleging en verzorging. Omdat de mensen... Ja, ook wel steun hebben aan elkaar zo. Dus hebben we ons ook wat meer gericht op groepsgesprekken. Eerst rond de corona en de beleving daarvan. En nadien hebben we dan andere thema's naar lang van het jaar. Ook wat meer reminiscentie, dus de herinneringen ophalen. En dat is ook in samenwerking met de ergotherapeuten. Dus op die manier zijn we ook aanwezig op de afdeling. Dat is misschien niet zuiver pastoraal. Maar ja, toch komt hier en daar toch wel... Een vraag of een bemerking die waar mensen over hun nood of houvast spreken. Ja, want het is belangrijk om zo'n beetje preventief te werken, dat je op voorhand weet waar die persoon troost kan in vinden, om dan in de moeilijke momenten dat misschien kunt aanbieden dan. Of er naar bijvoorbeeld een foto of zo. Of je weet dat iemand graag een kaarsje brandt op moeilijke momenten, dat we dan op dat moeilijke moment dat dan effectief doen, zonder veel... Sprek soms, want dan is dat dan soms moeilijk. Maar als ze dan iets kunnen stellen, een gebaar of een ritueel, dan maakt het dan voor hen toch wel troostgevend.
Wanneer het duister daalt. De nacht valt in waarin geen licht meer straalt. Andere helpers, Heer, ontvallen mij. Wees mij nabij. U heb ik nodig, uw genade. Houd Heer uw kruis hoog voor mijn brekend oog. Licht in het duister, wijs de weg omhoog. Uw dag breekt aan. De schaduw gaat voorbij. In dood en leven, Heer, wees gij nabij.
Tijdens ons bezoek aan het woonzorgcentrum hebben we ook enkele bewoners mogen ontmoeten. Ze vertelden ons over de stap naar het woonzorgcentrum. En ook over hoe ze elke dag weer als een nieuwe dag beleven.
Ik ben Yvonne Janssens en ik ben sinds een jaar en een half hier de bewoonster. Het ging niet meer thuis. Ik heb tot 95 jaar thuis gebleven.
Je bent nu 95?
Ik ben nu 96.
Amai.
In januari 97.
En je ziet er zo goed uit.
Ja, dat zeggen ze allemaal. Maar ik ben het wel, hè. Je voelt dat wel, hè. Ja. En je kunt dat niet weten. En goed ook.
Ja.
Oud worden is niet zo plezant. Maar ja.
En je bent tot 95 thuisgebleven?
Ja. Ja. Tot verleden jaar. Ik ben niet binnengekomen verleden jaar in mei. En dan heb ik... Ik was ziek, ik was gevallen thuis en ik kon niet meer thuis blijven. En ze hebben mij naar de kliniek gedaan. Ik ben geopereerd om dat been. Dat was in 1990. En ben ik teruggevallen thuis. Na 6 jaar heb ik deze gebroken. Al twee, mijn dijbenen.
Ja, ja.
Stek die in, ja. Dat zal weer goed komen, dat is goed, want ik kan stappen, hè. En dan kon ik niet meer thuis zijn, hè. Dat ging niet meer. Ik had mijn rollator nodig. En de eerste keer ging dat nog. Als ik eerst geopereerd ben, heb ik nog zonder rollator gegaan, hè, thuis. Maar ik ben dan teruggevallen. En dan dacht ik in eerste moment voor weg te gaan. Ik was hier opgeschreven. En er was direct geen plaats, ook niet, hè. En dan ben ik een beetje in een ander oog geweest. En totdat er hier plaats was. En nu ben ik hier van in mei, verleden jaar. En ik was hier 14 dagen, 3 weken. En ik kreeg de corona. Ja, het zal langer geweest hebben zijn dat ik hier was. Ik denk dat in juni was dat ik corona gekregen heb. Ja. Ik heb heel erg ziek geweest, ja. Maar verder, nu ben ik... Ik ben lang verward geweest ook. De gevolgen van de corona. Maar dat is allemaal weg. Ja. En ik kan alles terug herinneren, juist of er is niks gebeurd.
Ja, ja.
Ja.
Je hebt die overstap naar hier gedaan. Was dat een moeilijke overstap?
Ja. Ja. Ik ben er nog niet helemaal... Nee. Dat is... Ik heb alles moeten achterlaten, hè. Je kunt niet meenemen wat je wilt, hè. En ik heb zoveel moeten achterlaten. En herinneringen aan mijn man. Die is plotseling gestorven... dat is nu 34 jaar, was ik alleen. Ja. Mijn man had een hartaderbreuk. 'S nachts, in zijn slaap. Een heel zoete dood, hè. Ik wil daarvoor tekenen. Ja. Maar hij was weg, hè. Ik was alleen. Ik heb kinderen, hè. Ja. Ik was niet alleen. Maar die wonen niet bij mij, hè. Nee. En ik wist, ik werd er gewaar. Ik kan niet meer alleen blijven. Ik had schrik van te vallen. Dat was mijn grote schrik. Nu nog, hè. Ja. Ik heb schrik van te vallen en in een rolstoel terecht te komen. Maar tot nu toe gaat dat nog met mijn roller.
Ja.
Ik hoop dat dat mag duren tot het laatst.
Ja. Yvonne, hoe verloopt zo uw dag hier? Wat doet je zo in
een
dag?
Ja, dat is allemaal schoon geregeld, hè.
Ja.
S'morgens ontbijt, wassen, kleren. En in de voormiddag, ik zit in mijn zetel en dan kijk ik al een keer op de tv naar het neus en zo. En ja, 's middags eten, terug, hè. En een beetje babbelen met de vrouwen rond mij, die daar zitten aan tafel. En dan terug naar... Maar ik krijg veel bezoek. Ja, mijn kinderen die komen regelmatig, zoveel dat ze kunnen. Ik mag niet klagen, hè. Nee. En dat steunt mij erin. Omdat ik altijd weet, daar is nog iemand achter mij. Wat kan, ja, oprekenen eigenlijk. Mijn kinderen, dat zijn hele goede kinderen. Ik heb chance. Daardoor ben ik wel tevreden, hè.
Ken je Radio Maria?
Ik zal daar al op gezapt hebben zijn, want ik deed dat veel thuis. Maar hier heb ik een radio, maar dat is mijn zus bij haar tegen. 1 en 2, en dat kan pakken. Dat is maar een klana. Zo, hè. Ben ik in mijn cd's te spelen. Ik hoor geen muziek. Dat kan me goed. Altijd, ik weet niet wat ik ervan neem, hè. Maar als ik een schoen plaatje hoor, of weet dat ik er zelf hoor, hè. En wel, dat doet me altijd zo goed. Ik geniet ervan, van mooie muziek.
Kan je iets vertellen over de sfeer in het rusthuis hier?
De sfeer? Wel, in onze afdeling kan niet van een ander spreken. Maar gaat dat heel goed. Maar er zijn veel mensen die in rolstoelen zitten, hè. Het zijn precies altijd zo ergere zaken dat we daar krijgen, maar... Voor de rest, joh, we hebben een lange tafel en zitten met mijn vrouwen aan voor het eten en voor een babbel die willen dan na de middag. En 's morgens dan gaat dat gewoon maar rapper naar de kamer. Maar goed, 's middags, joh, die willen een babbelje. En 's avonds ook een voorbeuren. En dan gaan we weer terug naar ons komen en dan zien we de tv. Dat is wat lekker onze dag, hè.
En je maakt u niet te veel zorgen?
Dat stump ik ze ver mogelijk van mij. Ik wil niet pasen op mijn groter, mijn mooie buiten, hoe ik wegkom. Of mijn kinderen, daar heb ik schrik van. Dat zij zouden van mij gaan. We weten wel wat we nog verwachten en wat er voorbij is, hè. Ja, ja, ja.
Maar je kunt daar, je bent daar rustig in.
Ja, ik heb zo'n karakter.
Ja.
Maar een dokter dan zei altijd, ga blijf zo goed dat je zo een aard hebt. Je hebt zo'n karakter. En ik heb dat altijd gehad als kind ook. Ik kon alles goed op straat zetten wat niet goed was. Ik had mijn kinderen, ik had mijn huishouden. En ik had een goede man. Maar ik ben met mijn leven hier content. Nou, nog.
Angèle en Ludwin hebben elkaar in het woonzorgcentrum leren kennen en zijn goede vriendinnen geworden. Beide zijn trouwe luisteraars van Radio Maria.
Ik ben dus Angèle Valons Emeraas. En als het nu 7 januari is, ga ik 3 jaar hier wonen. Ja, heel, heel gelukkig hier. Ja, iedere dag is een zonneke. Ik ben hier zo blij, hè. En Ludwin ook, hè. Ja. Ja, ja. En we hebben alle aandacht en al wat dat we nodig hebben. Ja. En wij proberen dan van onze kant ook iets te presteren, hè. Ja.
Je bent hier graag. Was het moeilijk om de stap te zetten naar het woonzorgcentrum?
Ik moet zeggen, ergens in mijn achterhoofd had ik dat verwacht. Ik wist dat het ergens ging komen. En ik ben er heel blij mee. Ik heb er echt naartoe geleefd. Ja.
Hoe beleef je hier uw dag in het woonzorgcentrum Bethlehem?
Heel druk. De dagen zijn te kort. Dat wil zeggen, 's morgens beginnen we op Radio Maria met de Heilige Mis. Dan begint onze dag al goed. En dan achteraf, ja, is er een ontspanning of zo, nog iets te doen, hè. En dan komt de middag weer. En om 2 uur gaan we terug koffie drinken. En dan kijk ik uit naar het goddelijk barmhartigheidsuur van 3 tot 4. Dat is voor mij heel belangrijk. Ja, dan kunnen ze mij niet tegenhouden. Ja, en dat is al veel jaren dat ik daar mee bid. Want gedurende dat uur krijgen we heel veel genade. Ja, ja, het is allemaal heel mooi verzorgd.
En u bent altijd gelovig geweest?
Ja, van kleins af aan. Mijn ouders, vooral mijn moeder, heeft mij dat allemaal meegegeven. En alle avonden werd het rozenhoedje gebeden. En de litanie van alle heiligen. We zijn dat blijven verder doen, hè.
Hoe heb je Radio Maria leren kennen?
Ja, ik kende het al van vroeger.
Dat is niks.
Van vroeger. ben ik een paar keren in Everlee geweest. Ja, maar dan ben ik ook geopereerd geweest aan mijn knieën. Mijn twee knieën vernieuwd, maar het heeft niks opgeleverd. En ja, zo doen we alle dagen verder. Hè. Ik kijk naar elke dag, kijk ik uit hoe dat het gaat aflopen. Ja, en ja, het namiddags is er dan dikwijls bezoek ook van de kinderen. Kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ja, een heel familiaal.
Ja, en je hebt een gevuld leven gehad.
Ja, echt ja. Ik heb altijd in de horeca gewerkt, waar ik heel veel mensen leren kennen heb. En vooral op de camping. Als de kampeerders, dat was in de maand mei dat het camping open ging. Hè. En dat waren altijd dezelfde mensen. We waren soms met 150 mensen om te eten. Maar de kampeerders hielpen dan, hè, want dat kon ik al. Ja, dat was een mooie tijd. Maar alles gaat voorbij. Daar denk ik dikwijls aan. De natuurvrienden noemden dat. En ja, er was slaapgelegenheid ook. Hè, voor groepen Hollanders, Duitsers die kwamen. De Duitsers, dat was een spelzen. Hè. En dat was allemaal geprogrammeerd. Hè. Voordat die bij ons aankwamen, wisten ze wat dat hun taak was. Ja. En 's avonds, dan was het... Ja. Daar kon ik niet aan meedoen, want ik kan er niet tegen. Ik moet mij aan deze houden. Maar het leven kan heel mooi zijn. Je moet het er zelf iets van maken ook. Hè. De mensen kunnen dat niet voor je. Hè. Helpen wel. Maar je moet er zelf ook iets aan doen. En dan, elke dag die voorbij gaat, ben ik weer dankbaar. Dan kan ik hem zeer weer bedanken dat ik er nog ben. En nu ben ik iets weer blij dat ik hier bij jullie ben. Radio Maria, dat klinkt toch mooi, hè? We zijn eigenlijk nooit niet alleen, hè? We zijn altijd omringd hè, van hè, Jezus, Maria en Jozef. De heilige familie ligt mij ook heel nauw aan het hart. En Radio Maria, dat begint dan heel mooi met de Eucharistie, hè? Ja, daar... En dan, dan moet ik op tijd zijn, hè? Ik wil, als de pater binnenkomt, dat ik er ook ben. Ik zeg het, de dagen zijn soms te kort.
Ludwin en ik ben al 94 geworden en ik ben graag naar hier gekomen. Ik had er wel een beetje bang van, maar van Aswens komen inschrijven hebben. Dan heb ik al een dag gebeden omdat dat zo gekunnen hebben. Die stap zetten van naar het rusthuis te gaan en al wat thuis is achterlaten. Hè. Uw meubeltjes, uw huis, al waar je voor gewerkt hebt. Je voelt dat wel, maar ik heb het toch gekunnen. En ik wijd dat aan, omdat ik van in januari beginnen te bidden zijn. En dan in juli zijn ik binnengekomen, en 10 juli. En dat is heel goed gegaan. En de volgende dagen en weken ook. Ik voel mij hier goed. Maar je moet daar zelf aan werken. Want je hebt ook de wetten van het huis. Daar moet je, je waart gewoon, ik zou nu zeggen, van je goesting te doen thuis. Hè? Of tenzij, als je klein wordt, moest je luisteren naar vader en moeder. Maar nu word je dat gewoon. En dan moet, dat kost wel wat moeite, maar je moet daar aan werken en dan komt dat in orde. De wetten van het huis, wil ik zeggen, hè? Dat mag en dat mag niet, hè.
Maar je hebt hier eigenlijk een nieuw leven ontdekt.
Ja, dat is wel waar. Dat is nou, dat zal de laatste fase zijn, hè, van het leven. Bij mij is dat goed meegevallen. En ik heb niet geweend als ik binnenkwam. Maar ik wilde niet wenen. Want als ik ging wenen, ging mijn dochter en mijn schoonzoon ook wenen. En de achterdeur was al op slot. We gingen langs de gang buiten, de voordeur op slot en naar de auto. En de geburen stonden op straat. En die hadden veel meer moeite dan ik. Want ik heb het gekunnen, omdat ik zo lang gebeden heb. Ik stond er sterk op. Ik heb niet geweend, maar ik wilde niet wenen. Want ik zeg, dan ging Lutgard en Patrick ook wenen. En dat wilde ik mijn kinderen niet aandoen. En als ik hier al ongeveer drie weken was, mijn dochter belde al een avond, tussen 6:15, 7:15. Dan zei ze, mama, jij hebt dat toch goed gedaan, hè, zei ze. En dat deed me wel plezier. En dat denk ik nog dikwijls aan. Ze hebben zo gezegd geen grote moeite gehad om mij hier af te zetten. En ze voelden dat ik er weg mee kon. Maar daar denk ik regelmatig aan dat mijn dochter dat kon zeggen. Mama, je hebt dat goed gedaan.
Mooi.
Het is ook voor de kinderen een hele stap. Ja.
Maar je hebt ook zo'n beetje je ritme hier in huis, hè?
Ja. Het is lekker aan hetzelfde zegt. We hebben om 9:00 de mis. Wij komen dan van de koffietafel en we zorgen dat we op tijd in onze kamer zijn om naar de mis te luisteren, te zien van waar dat komt. Hè. En dan hebben wij ontspanning met een ergotherapeut die dat doet voor ons. Hè. Maandags breien, ja. Maar dat kan voormiddag zijn, dat kan namiddag zijn. Dinsdags is het voormiddags de krant doornemen. En wij mogen zelf ook ons gedacht zeggen als ze daarover spreekt. Want we waren daar nu juist. En woensdag is gymnastiek. Dat duurt nogal lang. Ik denk wel 1 uur, 1 kwartier. En dat is voor ons goed, hè, om een beetje fit te blijven. Hè. Je mag u niet laten gaan. De ouderdom gaat omhoog, maar wij moeten toch ook onze gezondheid nog verzorgen. Hè. En als je daar allemaal aan meedoet, de tijd passeert en het is voor ons goed ook. De gymnastieken, met de kaart spelen, dat is dikwijls soort namiddags. En er is maar 1 spelletje kaarten bij was in de wereld toen wat ik thuis deed. Maar de anderen zijn allemaal spelletjes met de kaart waar je veel moet over nadenken. Hoe was dat weer met die kaart? Op die kaart staat dat op. Zo. En dat doet ons nadenken. En dat is goed voor ons geheugen om zo lang mogelijk mee met de hoop te doen. Hè. En ik ken Radio Maria al lang, ben ik dan al dikwijls geweest in. We volgden dat dan wel, als het 10 jaar gevierd is allemaal. En dat staat nu in dat blakje van september en oktober. Hè. En al die portrettetjes staan daarin. Ik geloof het laatste blad en zo. Je kunt het allemaal volgen. Het is precies dat je er ook bij bent. En dan maar kijken wanneer dat programma en dat is. Als ik het de eerste keer lees, dan onderlijn ik dat.
Zou je ons wat meer kunnen vertellen over de afdeling waar je woont?
We zitten met 29 personen op het derde verdiep waar wij zijn. We zijn er gewoonlijk, ik zou nu zeggen, 2 of 3 te bed die ouder worden. Die een keer ziek zijn, maar ze komen toch weer dan terug aan tafel. En iedere keer als er iemand overlijdt, dan lijden wij daar ook onder. Want we zijn elkaar gewoon. Ik kom 3 keer per dag in de refter voor het eetmaal. En rond 2 uur, 15:15 of na, voor een tasje koffie met een koekje. Je zet die band gewoon. En iedere keer als er iemand sterft, ja, dat voelen wij allemaal mee. Ik toch tenminste, zei Angel. Ja, wij voelen dat mee. Ja. Maar dat vind ik normaal. Je bent van de huizen geworden, hè.
Tijdens ons bezoek aan het woonzorgcentrum Bethlehem maakten we ook kennis met een aantal mensen uit het zorgteam. We spraken met kinesist Jeroen en met verpleegster Annemie.
Ik ben Jeroen Homblee. Ik ben een van de 6 kinesisten hier in het rusthuis. Ik werk hier voltijds in loondienst en sta op, zo op verschillende afdelingen. Deels op een zorgafdeling. waar de mensen redelijk veel hulp nodig hebben, en dan ook op de Restored-afdeling. En dan heb ik het geluk, ja, als hobby speel ik muziek, en van ons hoofd heb ik het geluk dat ik één dag per week ook muziek mag maken met de mensen op verschillende afdelingen. Zo. Dus dan speel ik piano en de mensen maken dan mee muziek met maracas en trommels en zo.
Ja, want u bent kinesist hier in huis. En wat wil dat dan zeggen? Wat is uw specifieke taak hier in huis?
We zijn als kinesist zo verantwoordelijk voor bepaalde afdelingen. Die zijn zo'n beetje verdeeld. Dus de bewoners die dan van de dokter een voorschrift hebben, die krijgen dan kine. Meestal is dat in functie van te behouden, hun zoveel mogelijk de zelfstandigheid te behouden. Dus zo te zorgen dat ze nog alleen kunnen stappen naar de refter of nog alleen naar het toilet kunnen, zo van die dingen. We proberen altijd zo functioneel mogelijk. Zo. Dus vaak in functie van de zelfstandigheid, dingen die ze nog zelf willen kunnen doen. Dus ja, of alleen naar het eetgebeuren gaan of zo. En soms is het ook echt een revalidatie. Als ze bijvoorbeeld zijn gevallen en er is een operatie gebeurd of zo aan de schouder of de heup, is het echt revalideren om zo goed mogelijk op hun oude niveau te geraken.
Wat zijn de voornaamste uitdagingen waarmee je geconfronteerd wordt bij je taak?
Ik denk, in trusthuis is vaak de grootste uitdaging om de mensen mee te krijgen eigenlijk. Om ze, de mensen, het zit er wel in het woord natuurlijk, rusthuis. En wij proberen ze juist te activeren. Terwijl de mensen soms een beetje op hun gemak willen gelaten worden. Of ook niet altijd uit vrije wil naar hier zijn gekomen. Dus de uitdaging ligt zo wat in hun te motiveren en het plezant te maken. En hun mee te krijgen eigenlijk om toch uit hun zetel te komen en te oefenen en oefeningen te doen.
Zijn er misschien tips die je kunt geven aan onze luisteraars? Hoe dat ze zelf kunnen bijdragen aan hun motorische gezondheid?
Er wordt tegenwoordig zo in de media en toch ook veel gepromoot van dagelijks te bewegen, van een half uur per dag te bewegen. Ik weet niet of dat iedereen eraan komt, zo, maar eigenlijk is dat denk ik zo wat de beste preventie. Want eens je achteruit gegaan bent, is het moeilijk om het bij te winnen. Dus eigenlijk is het zoveel mogelijk blijven bewegen en in beweging blijven, denk ik.
En dat is uw taak eigenlijk ook hier in het woonzorgcentrum, om de mensen te motiveren om te blijven bewegen.
Ja.
En daar heb je een aantal activiteiten voor?
We hebben zo individuele kine, maar er wordt ook door kine en door de ergotherapeuten vaak zo groepsgymnastiek of zo gegeven. Dus dat we zo in groep bewegen. Een tijdje geleden, nu met corona was dat veranderd, werd er ook zo in groep een wandeling gemaakt en zo. Dus zo wat individueel en in groep wordt er wel zo heel wat activiteiten aangeboden.
Ja, ja. Je hebt gekozen voor een beroep in de zorg. Was dat een bewuste keuze?
Ik was wel iemand die redelijk laat heeft beslist wat hij ging doen van studies. Maar ik wou wel heel graag met mensen werken. Zo. En ik merk in het rusthuis, want ik heb ook even in een ziekenhuis gewerkt. In een ziekenhuis, zeker tegenwoordig, is de bedoeling van de mensen zo snel mogelijk terug naar huis te krijgen en daar verder te laten revalideren. Dus zijn de contacten met de patiënten eigenlijk altijd redelijk kort. Terwijl wij mensen soms jaren hebben en dan bouwt je toch wel zo'n andere band of een intensere band op met de mensen. Dat vind ik wel leuk eigenlijk. Je komt echt bij de mensen thuis zo. Je leert ze echt goed kennen, zij u ook. En dat contact vind ik eigenlijk wel heel tof en belangrijk ook.
Je vertelde daarnet dat je je hobby muziek meebrengt naar je taak hier in het woonzorgcentrum. Hoe gaat dat in zijn werk?
Ja, ik ben blij dat ik dat mag doen. Dat kwam natuurlijk ter sprake dat ik thuis muziek speelde en zo. En nu is dat dan elke woensdag dat ik op een afdeling dan muziek maak. En je merkt dat eigenlijk dat muziek toch altijd zo wel iets losmaakt in de mensen. Ik haal daar zelf heel veel voldoening uit. En nu hebben we ook een bewoonster met dementie, die zelf heel muzikaal is en mondharmonica speelt. En nu ga ik daar ook één keer per week zo samen muziek maken. Zo. En je merkt dat die dan echt heropleeft. Zo. Dus dat is eigenlijk heel leuk. Ik ben heel blij dat ik dat naast de kine ook mag doen hier in huis. Ja.
Zijn er bepaalde dingen die u bijgebleven zijn van de jaren dat u hier werkt?
Ja, er zijn altijd zowel bepaalde bewoners of zo, of die wel in je geheugen blijven. Zo. Of die meer, waar je een nauwere band mee hebt. Zo. Een afgelopen coronajaar gaat natuurlijk ook altijd wel bijblijven. Het positieve was wel, je merkte dat er zo een sfeer was zo van samenhorigheid. Zo precies van samen tegen een soort gemeenschappelijke vijand, het virus dan zo. Dus er werd eigenlijk veel nauwer samengewerkt zo over de disciplines heen en zo minder geklaagd. Zo. Het was, we voelden zo wel een grote samenhorigheid en ook wel steun van de directie en zo. Het was... dat bracht precies zo het personeel wel dichter bij elkaar, omdat het was moeilijk voor iedereen zo, op en naast het werk. En dus dat was wel speciaal, gevoelde dat wel, zo die sterkere samenwerking. Zo.
Ik ben Annemie, ik werk als verpleegkundige al meer dan 32 jaar hier in het huis. Ik werk nu op een afdeling met beginnende dementen, maar ook mensen die heel veel lichamelijke zorg vragen.
Misschien kan je een beetje vertellen wat uw taken zoal zijn?
Ja, ik doe 's morgens mee, de ochtendtoiletten, ontbijt, maar natuurlijk ook veel administratie. Dat hoort er spijtig genoeg ook bij. Ik zeg spijtig omdat dat niet mijn ding is, maar ja, dat hoort erbij. Maar vooral met de mensen, hè. Dat is mijn wereld, dat trek ik mij aan op. Met de mensen bezig zijn en... Vooral in die moeilijke periode die geweest is. Hè. Dat is voor mij een heel grote steun geweest. Want voor mij was het een heel moeilijke periode. In de beginperiode hadden wij hier nog niet zoveel ervaring met de corona. Dus in de beginperiode ben ik ook ziek geworden door met besmette mensen te werken. Dan thuis in quarantaine, zoals het hoort... Maar ik leefde samen met mijn mama en mijn broer. En ik heb hen beiden dan besmet. Ik ben er goed doorgekomen, thuis kunnen blijven. Maar zij zijn allebei naar het ziekenhuis gemoeten. En hebben allebei eigenlijk 3 weken gevochten voor hun leven. En mijn broer heeft het gehaald en mijn mama niet. Dus dat is voor mij een heel moeilijke periode geweest. Dat heeft heel mijn leven overhoop gegooid. En dan heb ik heel veel steun gehad van collega's, maar ook van de bewoners. Die hebben zelf zoveel meegemaakt. En ja, dat is eigenlijk voor mij een heel schoon stuk geweest, dat je zoveel steun krijgt van die bewoners. Want ze hebben zelf al veel meegemaakt en toch steunen ze u. Allee, ze hebben ook verdriet meegemaakt in die periode en angst door die ziekte. Dus ja, dat is heel mooi geweest. Dat is echt...
Het komt echt wel binnen bij mij, want alleen daar komt hier nu zoiets vertellen. En dan, ik denk, hoe gaat het dan terug naar uw werk? Hè? Je beleeft dat allemaal en je ziet mij zoveel...
Met heel veel angst in het begin. Kan ik dat nog wel aan? Kan ik nog wel zoveel zieke mensen zien? Omdat hier in de beginperiode heel veel mensen waren die corona hadden, die heel ziek waren... Er zijn er een heel deel die we verloren zijn. Heel veel eigenlijk. En dan kom je terug en dan ben je heel veel mensen kwijt. Plus je hebt dan zelf iemand verloren. Dat was in het begin heel moeilijk. Dat was echt ook met de gedachte in het begin van, kan ik dit nog wel aan? Wil ik nog wel in deze sector werken? Dat heeft toch een paar maanden geduurd, eer dat ik dacht van, oké, ik blijf dit verder doen. Dit is wat ik nog wil doen en... Heeft toch wel even geduurd.
Ja.
Maar ik zeg het, de knuffels en de babbels met de mensen, dat doet heel veel. Dat kun je zomaar niet opgeven. Dat is iets waar je... Ja, daar kun je mee verder. Alle dagen een knuffel en een vriendelijk woord. En je mocht eigenlijk niet knuffelen, maar wij doen dat toch. Dat is... Mensen zien zo heel lang hun familie niet... Als je dan niks meer mocht doen van genegenheid, dat is heel moeilijk.
Waarom ben je zoveel jaren geleden in de zorg gestapt?
Eigenlijk door mijn grootouders. Ik verzorgde die thuis. En ja, ik vond dat fijn om te doen. Ik heb dan ook mijn papa tot einde toe begeleid. En ja, eigenlijk zat dat er gewoon in. Niemand in onze familie heeft deze richting gekozen. Maar voor mij was dat heel vanzelfsprekend. En dat is eigenlijk in de loop van de jaren niet veranderd. Ja, je wordt een beetje ouder en je denkt over sommige dingen anders, maar eigenlijk is dat die motivatie gebleven. Ja, je verandert natuurlijk, hè, maar ik ga nog altijd even graag met hen om. En het is niet altijd even gemakkelijk, maar het enige wat veranderd is, is de druk natuurlijk. Hè. Minder personeel, harder werken, dat wel. Ja. Dat is wel veranderd.
Ja, zijn dat de belangrijkste moeilijkheden waar je mee kampt?
Ja. De werkdruk, dat is het grootste probleem, ja. Ik vind dat de laatste jaren zo hard toegenomen, dat ik soms denk van, ik hoop dat ik het volhoud tot mijn pensioen.
Ja.
Dat is wel, ja. En dan zijn we wel eens boos op elkaar, maar we praten dat dan achteraf wel uit. Dat is, maar de werkdruk ligt hoog en je voelt, mensen worden moe. Op dit moment bijvoorbeeld zijn er heel veel collega's die ook ziek worden. Maar de corona is een moeilijke periode geweest. Dus, en nog, hè. De angst zit er wel in, hè. Dat voelt je wel.
Ja, want jullie zijn als woonzorgcentrum erg getroffen, denk ik. Hè?
Hier, wij zijn hier erg getroffen geweest, ja. Heel veel mensen verloren. Ja.
En heel vroeg in de periode, denk ik.
Ja, helemaal in het begin, hè. Ja.
Ja.
Ja, weet je, je kent de ziekte niet. We hadden nog het nodige materiaal in het begin. Dat is pas na een week gekomen. Ja, dan waren er heel veel besmettingen. Hè.
Ja.
En ik werkte toen op de eerste afdeling die bijna allemaal besmet waren. Maar ja, je moet je plan trekken met materiaal dat je hebt. En je kent dan de ziekte niet goed. Dus ja, dat was moeilijk. Wat voor mij het moeilijkste was, is dat de familie geen afscheid kon nemen van hun familielid als het op het einde was. Dat vond ik het moeilijkst.
Ja.
Dat je die mensen niet de kans kon geven om afscheid te nemen.
Mm-hmm.
Door zelf iemand te verliezen en op dat punt te staan, ik was heel blij dat ze mij de kans gegeven hebben om afscheid te nemen. Dat ik dat mocht gaan doen. Dat was, had ik dat niet kunnen doen, ik denk dat dat heel moeilijk is. Om het dan te verwerken. Het is zo al moeilijk, maar ja, ik ben blij dat ik dat wel kunnen doen heb. Maar ik vond het spijtig dat de familie dat niet altijd kon. Of op zo'n afstand, dat was moeilijk om te zien. Als je mensen jaren kent, want er zijn een aantal bewoners die heel lang hier zijn, dat is een stukje van je familie geworden. En het is al moeilijk om ze dan af te geven, en dan kun je ze nog niet. De familie nog niet genoeg afscheid laten nemen. Ja. Dat vond ik heel erg. Ik hoop dat ik, als ik oud mag worden, dat ik ook zo'n mooie oude dag kan hebben. En nog genieten van het leven. Samen kunnen feest vieren met die mensen. De kerstfeestjes, de borrelavonden. Samen gewoon feest vieren met die mensen. Dat zijn dingen. Gewoon een dansje doen. Ze laten genieten. Daar kan ik van genieten. Ze zien lachen, ze zien ja, genieten van het leven nog een stuk. Dat is voor mij het belangrijkste. Dat zijn dingen die ik niet vergeet. Dat is... gewoon dat zij gelukkig zijn. Daar kan ik van genieten. Dan denk ik van... Je hebt nog een mooie dag vandaag. En je gaat die onthouden.
Ja, en daar draagt je nu iedere dag toe bij, voor al die mensen die hier wonen.
Maar je krijgt zoveel terug. Ja. Je krijgt zoveel vriendschap terug.
Mm-hmm.
En ze kunnen ook. Ze hebben soms zo'n humor dat je denkt van... Het zijn echte levensgenieters.
Ja, ja, ja.
Dat is. Je kan daar zo van genieten als ze nog kunnen lachen. En ze mogen ook eens wenen, hè. Maar dan zet je er voor hen. Maar toch krijg je daar zoveel van terug. Daarvoor doet je het ook. Dat verzorgen en lichamelijke zorg geven hoort erbij, maar al de rest vind ik zoveel belangrijker. Daarom is administratie en alle paparazzen is voor mij niet zo belangrijk.
Nee. Ja.
Dat hoort erbij, maar dat is voor mij, komt voor mij altijd op de tweede plaats. Ja. Dat is, ja, ik kan daar nog altijd van genieten. Anders blijf je dan niet zo lang volhouden.
Als ik jou nu zou vertellen dat ik weet hoe jij je voelt, zou je zeggen dat ik niet begrijp, niet beleef wat jij bedoelt. Weet dan dat je niet alleen staat, dat ik met je ben begaan. Dus ik vraag je, neem wat tijd voor mij, ik wil naast je blijven staan. Er is altijd iemand om je heen, in het donker van de nacht. Nooit laat hij zijn kind alleen, hij houdt de wacht. En ik weet wel, er zijn bergen, maar hij leidt je er doorheen. Er is altijd iemand om je heen. Als je heel goed om je heen kijkt, zeg me dan eens wat je ziet. Er is zoveel wat gebroken is, zoveel eindeloos verdriet. Kijk dan ook naar al het goede, kijk naar wat hij aan je geeft. En deel uit zoveel je kunt, mijn vriend, aan wie zoveel nodig heeft. Er is altijd iemand om je heen, in het donker van de nacht. Nooit laat hij zijn kind alleen, hij houdt de wacht. En ik weet wel, er zijn bergen, maar hij leidt je er doorheen. Er is altijd iemand om je heen. Hij belooft dat niets je ooit nog kwaad zal doen, omdat hij nooit laat gaan waar hij aan begon. Oh, er is altijd iemand om je heen, in het donker van de nacht. Nooit laat hij zijn kind alleen, hij houdt de wacht. En ik weet wel, er zijn bergen, maar hij leidt je er doorheen. Oh, er is altijd iemand, ja, er is altijd iemand. Er is altijd iemand om je heen.
Beste luisteraars van Radio Maria, deze uitzending van het Zorgportret zit erop. We danken alle mensen die hieraan hebben meegewerkt, voor de bereidwillige gastvrijheid en voor hun getuigenis. We danken ook u, beste luisteraar, voor uw aandachtig luisteren. Tot een volgende keer.